Er is een universeel werkplan dat steeds van toepassing is als er een nieuw initiatief zich aandient. Een plan waarlangs werkelijk spirituele arbeid zich altijd en onafwijsbaar voltrekt. Voor ons, die veraf staan, is dit plan vaak pas achteraf te herkennen. Degenen die ouder van ziel zijn en het werk ter hand nemen, kennen het wanneer zij aanvangen. In een korte terugblik die J. van Rijkenborgh na 30 jaar werken geeft, schetst hij hoe de toestand in het esoterische levensveld was op het moment dat zij met een kleine groep vrienden begonnen. En als altijd is er in zijn toon geen aarzeling. Steeds is het alsof hij het geheel overziet en slechts stappen zet die volkomen zeker zijn en die passen in een virtuele werktekening. Een planmatigheid die sterk in hem doorklinkt. Een citaat. Toen wij in 1924 onze arbeid aanvingen, vonden wij in de wereld een rozenkruisbeweging die alleen de naam met het rozenkruis gemeen had. Over de gehele linie werden volledige yogi-methoden toegepast met alle gevolgen van dien. De beweging zat vol met negatieve occultisten die nimmer verder zouden kunnen komen en die zeer ziek waren. Voorts een groot aantal volstrekt zwartwillenden die overal in doordrongen en tenslotte enkele serieuze mensen die op een dwaalspoor geleid hun waarachtig geboorterecht verkochten voor een vermeend geluk. Dat was de uiterst dramatische situatie. Daarbij troffen wij een overgrote filosofische en organisatorische verwarring. Einde citaat. De vrienden ontmoeten elkaar in die vroege dagen van het werk in de jaren 20 bij elkaar thuis. Het zijn ontmoetingen in de persoonlijke levenssfeer van de eerste enthousiaste verspreiders van de nieuwe en esoterische leer van een zuiver christendom van Max Heindel, zoals deze laatste het in zijn literatuur en brieven zelf formuleert. Vanuit het hoofdkwartier in Oceanside ontvangen ze de adressen en in hun voortvarendheid bundelen zij in het maandblad de verschillende initiatieven die overal in den landen ontstaan. In die eerste jaren is er een gemoedelijke relatie van de studenten onderling die vaak in Amsterdam, bij de lijster A. van Warendorp thuis, de leringen van Heindel bestuderen. De visie van de broers Wim Lene en Jan Lene strekt evenwel veel verder. Huiskamer-esoterie en gemoedelijke avonden bij de thee kunnen onmogelijk voldoende zijn om de wereld die in brand staat van dienst te zijn en om het ideaal naderbij te brengen. Daarmee wordt ook niet aan de behoeften van de beide broers voldaan. Er is meer nodig. En dus, nu volgt een citaat, en dus huurden wij in 1924 met ongeveer 15 belangstellenden een gedeelte van het pand aan de Bakenessengracht 13 te Haarlem, dat er toen heel anders uitzag dan nu. Hier kon een kleine tempel worden ingericht en in het achterhuis een cursuskamer, alles op uiterst bescheiden schaal. Hier, in deze eigen omgeving, kon orde en een geregeld werktempo in de arbeid worden gebracht. Hier kon het werk zijn eigen noodzakelijke ritme ontvangen, dwars door alle teleurstellingen heen, zoals die vooral in het begin dikwijls voorkomen, wanneer er, bijvoorbeeld als de zaal gereed is en de bijeenkomst aangekondigd, niemand komt. Dwars door dergelijke en vele andere teleurstellingen heen ontwikkelde zich iets van wat wij thans een krachtveld noemen. Einde citaat. Vanaf dan krijgt hun pogen vaart. 16 jaar lang, tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, hebben de broers samen met vrienden als Cor Damme, A. Rutgers van der Hoef, E. Roland Retera en zeker nog veel anderen de denkbeelden en inzichten van de oude wijsheid onderzocht en opnieuw uitgelegd. In 1927 nemen ze initiatief en verantwoordelijkheid voor de verschijning van het Rozenkruis, waarvan het proefnummer in december 1927 het licht ziet en dat vanaf januari 1928 als maanblad zal verschijnen. Daarin brengen ze de werken van de klassieke Rozenkruisers onder de aandacht, maar ook de achtergronden en basisbegrippen van de astrologie. Ze vertalen een feuilleton van A. Prentice Tucker over het leven na de dood en geven een maatschappijkritisch visie op de wereldgebeurtenissen. Van meet af aan is er aandacht voor de opgroeiende jeugd. E. Roland Retera is de eerste om een jeugdwerk van het Rozenkruis in het leven te roepen. In alles is het uitgangspunt goedheid, waarheid en gerechtigheid. Jan en Wim Lenen schrijven over het belang van een gezond jeugdwerk met esoterisch-christelijke uitgangspunten. Mevrouw E. Roland Retera schrijft in afleveringen over de groei en de wording van het kind en over het Rozenkruisideaal van goede scholing, niet alleen gericht op materiële vooruitgang zonder meer. Het gaat hen erom hun actieve, op het innerlijke christendom gerichte groep binnen te leiden in de mysteriën van de bevrijding en tegelijkertijd als zodanig als groep naar buiten te kunnen trainen. Daartoe stichtte zij in datzelfde jaar 1928 het publicatiebureau van het Rozenkruisersgenootschap. We vermelden deze stichting van het publicatiebureau omdat deze de prelude vormt voor het zelfstandige werk in Nederland, los van de Amerikaanse beweging. Want ondanks dat de eerste jaarganger van het tijdschrift Het Rozenkruis volkomen getrouw de wijsbegeerte, de astrologie, de denkbeelden en de leer weerspiegelen van Oceanside, zoals men toen zei, is de jonge en idealistische drang om een eigen werkgestalte te geven per jaargang meer en meer voelbaar. De volgende stap is de aankondiging in augustus 1929. En wij citeren: te Haarlem, indien de onderhandelingen slagen, al ons werk geconcentreerd zal worden in een eigen gebouw, gelegen in het centrum van de stad, hetgeen de populariteit van het Rozenkruisersgenootschap in nog meerdere mate zal bevorderen. Op 24 december van het jaar 1930 sluit de echtgenote van H.J. Stok, een van de vrienden van het eerste uur, zich bij hen aan. Haar naam is H. Stokhuizer. En we zullen aan haar werkzaamheid en vormgevende kracht verderop in dit boek nog veel aandacht besteden. Eerder al, rond 1928, hadden de gebroeders Lene en de voorzitter van het Haagse Centrum, Cor Damme, elkaar gevonden. In elkaar herkenden zij een oude verwantschap en een grote passie voor de zuivere bron, de orde van het Rozenkruis. Cor Damme, geestverwant met een dynamische persoonlijkheid en een puntige pen, belichaamt in de vooroorlogse jaren de derde zijde van de driehoek die het voortvarende driemanschap vormt, dat het werk gestalte geeft en vaart geeft. Damme is ook een van de beste vrienden van Wim Lenen. Onder andere om zijn diepgaande esoterische kennis maakt hij al gauw deel uit van de kerngroep en wordt hij opgenomen in het bestuur van de Nederlandse organisatie. Dat hij bovendien kok was in het Hotel Centraal aan de Lange Poten in Den Haag, kwam tijdens de Rozenkruiskampen, die vanaf 1934 begonnen, uitstekend van pas. Na de oorlog emigreert Dammer naar Brazilië en later vinden we hem terug in Las Vegas en in Californië, aan de Amerikaanse westkust. Hij is dan werkzaam als een succesvol antiquair en handelaar in Aziatische kunst. De activiteiten die van het Haarlemse en Haagse centrum uitgaan, de wekelijkse esoterische bijbellessen en het maandblad Het Rozenkruis vormen een grote samenbindende factor. Zij combineren een voortdurende aandacht voor het welzijn van het nationale werk, dat zich voornamelijk afspeelt in de Randstad, met een grote concentratie om het internationale werk van het geestelijk centrum in Californië naar buiten te brengen. In 1933 vereist de organisatie, mede om de bezittingen die het Haarlemse centrum zich inmiddels heeft verworven, en vanwege de plannen tot uitbreiding hiervan, dat er een nieuwe rechtspersoonlijkheid wordt opgericht, de Max Heindel Stichting. Overal in het werk ervaart men dat de kring rond Cor Damme, Jan en Wim Lene niet alleen jong en enthousiast is, maar ook iets bijzonders, iets extra's brengt. De drie vrienden evenwel voelen dat hun nog een teken, een nieuwe zekerheid, een derde basis ontbreekt. Heindels werk en leringen zijn diepgaand en verstrekkend en maken het mogelijk een werkelijk esoterisch christendom te beleven en in de praktijk te brengen. Maar het is slechts zijdelings dat hij spreekt over de impuls van de klassieke Rozenkruisers aan het begin van de 17e eeuw. Cor Damme is iemand die diep ingaat op de astrologische aspecten en ideeën. Ook heeft hij een bijzonder gevoel voor de esoterische lichamelijke consequenties van de leer. Van de beweging in Nederland wordt Jan Lene algemeen secretaris. Wim Lene is zonder meer het spirituele middelpunt. Het centrum Haarlem en het centrum Den Haag vormen de motorische kracht achter het Nederlandse werk. Zij werken toe naar een veel krachtiger genootschap dat niet alleen maar lessen op schrift verzendt. Zij willen een hechte groep vrienden en gelijkgestemden die een verschil kunnen maken. Damme stimuleert hen om naar Duitsland te gaan en hij neemt hen mee naar Sint-Petersburg. Een bijzondere drang, ingegeven door hun verlangen de zuivere bronnen te vinden, doet hen naar Engeland gaan. Gewend als hij is om te reizen, neemt de ondernemende Damme hen mee naar Londen. Zeker varen de drie vrienden op hun intuïtie die hen al vaak in de juiste richting heeft geleid en die hen ook daar de weg wijst. Hun doel is de bibliotheek van de British Museum, want mogelijk op aangeven van A.A. Waite in zijn eerste editie van The Real History of the Rosicrucians weten zij dat ze daar in ieder geval één van de manifesten kunnen vinden. Wat zij zoeken is niet in de eerste plaats voor henzelf. De motivatie voor hun zoektocht komt voort uit de behoefte iets te kunnen betekenen voor hun vriendenkring. Hun drijfveer is: hoe vinden we de kern? Hoe kunnen we onze geestverwanten ondersteunen in hun zoeken naar nieuwe levenswaarden? Als er iets in de komende periode nodig zal zijn, is het dat wel. De nieuwe levenswaarden, weg van de oude en vermolmde frasen. Want wie levenswaarden heeft, kan zijn leven veranderen. Ja, vormt zelf het keerpunt.